Goedemorgen allemaal. Het zal u waarschijnlijk niet verbazen dat ik gekozen heb om een stukje uit het kerstevangelie te lezen. En ik wilde met u lezen Matteüs 2 en daarvan de verzen 1 tot en met 12. Maar eerst nog even een opmerking voor de kinderen van de 8 plus en eventueel de 12 plus. Ik heb een werkblad gemaakt en dat werkblad stelt een aantal vragen op. En ik zie dat sommige kinderen al een werkblad hebben. Heb je hem nog niet, dan kun je er bij mij even een komen halen. De antwoorden kun je vinden als je goed luistert naar wat ik uit de Bijbel lees en naar wat ik in de preek vertel. Even een belangrijke opmerking nog. De eerste vier vragen, de antwoorden kun je vinden als je goed luistert naar wat ik nu uit de Bijbel ga lezen. Ik ga lezen uit Matteüs 2, de versen 1 tot 12. En de eerste vier vragen, die kun je daarin het antwoord vinden. Daar staat boven, de wijzen uit het oosten. Toen nu Jezus geboren was in Bethlehem, in Judea, in de dagen van koning Herodes, zie, wijzen uit het oosten kwamen in Jeruzalem aan en zeiden, waar is de pasgeboren koning van de Joden? Want wij hebben zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om hem te aanbidden. Toen koning Herodes dit hoorde, raakte hij in verwarring en heel Jeruzalem met hem. En nadat hij alle overpriesters en schriftgeleerden van het volk bijeen had laten komen, wilde hij van hen weten waar de Christus geboren zou worden. Zij zeiden tegen hem, in Bethlehem, in Judea, want zo staat het geschreven door de profeet. En u, Bethlehem, land van Juda, bent beslist niet de minsten onder de vorsten van Juda. Want uit u zal de leidsman voortkomen, die mijn volk Israël wijden zal. Toen riep Herodes de wijzen onopgemerkt bij zich en vroeg hen nauwkeurig naar de tijd dat de ster verschenen was. En hij stuurde hen naar Bethlehem en zei, ga erheen en doe nauwkeurig onderzoek naar dat kind. En als u het gevonden hebt, bericht het mij, zodat ook ik kom om het te aanbidden. En nadat zij de koning aangehoord hadden, gingen zij op weg. En zie, de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging hen voor, totdat hij boven de plaats kwam te staan waar het kind was. Toen zij de ster zagen, verheugden zij zich zeer, met zeer grote vreugde. En toen zij in het huis kwamen, vonden zij het kind met Maria, zijn moeder, en zij vielen neer en aanbaden het. Zij openden hun schatkist en brachten hem geschenken, goud en wierook en mirre. En nadat zij door een aanwijzing van God in een droom gewaarschuwd waren om niet terug te keren naar Herodes, keerden zij langs een andere weg terug naar hun land. Ik ben eigenlijk wel heel benieuwd bij de eerste vraag. Daar staat in welke plaats is de Heer Jezus geboren? Wie heeft het gevonden? Ik zie één vinger, ik zie er nog één. Ja, zeg het maar. Heel goed. De tweede vraag, welke koning is er dan de baas? Ja, dat is inderdaad B, Herodes. 3, om de goede weg te vinden, krijgen de wijzen uit het oosten hulp van... Van wie krijgen ze hulp? Heel goed. En de vierde vraag, waar is de Heer Jezus als de wijzen hem komen opzoeken? Waar is die dan? Ja, dat vind ik heel knap, in een huis. Klopt, dat stond inderdaad in vers 11. Dan zijn we aangekomen bij vraag 5. En op de achterkant staan ook nog vragen. Nou, als je goed luistert naar de preek, dan kun je alle antwoorden vinden. Ik zal er af en toe ook iets over zeggen. Het thema van de preek, dat is, ik ben gekomen. Oh, laat hem staan. De Bijbel is in twee delen geschreven. Wie van de kinderen weet hoe je die delen noemt? Je hebt het puntje, puntje, puntje en je hebt het puntje, puntje, puntje. Moeilijke vraag. Klopt. Volgende vraag. In welk deel gaat het nu over dat er verteld wordt dat de Heer Jezus gaat komen? Dus niet dat hij al gekomen is, maar dat hij gaat komen, dat het nog moet gebeuren. Is dat nou het Oude Testament of het Nieuwe Testament? Jij was heel snel. Heel goed. En nou had je van die mensen in het Oude Testament, en die konden dat vertellen, hè, dat de Heer Jezus geboren werd. Hoe noemen die mensen nou? Dat begint met een P. Ik ben het even kwijt. Hoe heet die mensen nou? Ja, Petrus is een discipel, maar dat was in het Nieuwe Testament. Dus helaas. Hoe heet die mensen nou? Een bepaalde naam. Juist, dat waren profeten. Nou, er waren verschillende profeten die al vertelden over de geboorte van de Heer Jezus. Je kunt bijvoorbeeld denken aan de profeet Jesaja. Ik heb die tekst vanmorgen ook al gehoord. In Jesaja 9, vers 5, daar staat: want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk, raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. De profeet Jesaja, die spreekt hier over de Heer Jezus en hij noemt hem onder andere de vredevorst. De vorst die vrede komt brengen op de aarde. Een andere, Jesaja heeft trouwens meer profetieën gedaan dan deze. Maar ik laat het even bij deze ene. Een andere profeet die ook spreekt over de Heer Jezus is de profeet Micha. En dat gedeelte, Micha 5 vers 1, vinden we ook in Matteüs 2. Het gedeelte wat ik zojuist met u voorgelezen heb. En u, Bethlehem, land van Juda, bent beslist niet de minste onder de vorsten van Juda. Want uit u zal de leidsman voortkomen die mijn volk Israël wijden zal. Ook deze profetie gaat over de Heer Jezus Christus. En daarin wordt hij een leidsman genoemd en die het volk Israël zal wijden, leiding zal geven. Behalve profeten wordt er ook in de psalmen over de Heer Jezus gesproken. En verschillende psalmen die gaan daarover. Een bekende koning die dat gedaan heeft is koning David. Let op vraag 6. David die schrijft over de Heer Jezus onder andere psalm 22. Dat hebben we het vaak met Pasen over. Maar ook in psalm 40 schrijft David over de Heer Jezus. En daarin staat, en ik citeer de versen 8 en 9. Toen zei ik, zie, ik kom. In de boekrol is over mij geschreven. Ik vind er vreugde in, mijn God, om uw welbehagen te doen. Uw wet draag ik diep in mijn binnenste. Ik staat hier met een hoofdletter. Toen zei ik, zie, ik kom. In de boekrol is over mij geschreven. Dit wijst heen naar de Heer Jezus Christus. En hij zegt daar dat hij vreugde vindt om in zijn God en om uw welbehagen te doen. Uw wet draag ik in mijn binnenste. De Heer Jezus is de enige persoon die geleefd heeft die de wet van God volmaakt en volkomen heeft gehouden. En de Heer Jezus kon om die reden ook het zonderloze lam genoemd worden. Uit deze Bijbelgedeelte blijkt al in het Oude Testament dat het gaat over de Heer Jezus. Het wijst naar de Heer Jezus Christus heen. Maar het Nieuwe Testament die noemt diverse redenen met als thema: ik ben gekomen. Waarom is de Heer Jezus Christus er gekomen? Nou, ik wil drie redenen noemen. De apostel Paulus die schrijft er ook over in 1 Timotheüs 1 vers 15. Daar schrijft hij, dat is de eerste reden: dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard, dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Paulus schrijft dat nadat de Heer Jezus geleefd heeft. De Heer Jezus die noemt dit zelf ook. Hij zegt in Matteüs 18 vers 11, ik ben gekomen om zalig te maken wat verloren is. Hij zegt dat in de gelijkenis van het verloren schaap. De Heer Jezus gaat op zoek naar wat verloren is. Maar Hij zegt het ook in Lucas 19, vers 10. Ik ben gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. En dat zegt hij als hij op bezoek is bij Zacchaeus. Let op vraag 9. En Zacchaeus, dat was een tollenaar, of eigenlijk een oppertollenaar. De baas van alle tollenaren. En deze mensen waren helemaal niet zo populair. Eigenlijk is dat misschien best wel een beetje begrijpelijk. Deze mensen werkten bij de belasting, zouden wij vandaag de dag zeggen. Is het dan erg om bij de belasting te werken? Dat denk ik niet. Maar tollenaren, die hadden er een handje van om extra belasting te vragen. Stel, Zacchaeus, die moest bij iemand belasting betalen, ophalen en hij ging naar zijn buurman toe en hij zei, buurman, hij wist dat de buurman, ik zeg maar even wat, 5 penningen moest betalen. En dan zei hij, buurman, u moet 8 penningen betalen. 8? Het waren er toch 5? Ja, maar dat wist die buurman niet. En die buurman die geeft 8 penningen en Zacchaeus gaf van die 8 penningen, gaf hij er 5 keurig. Aan zijn baas, aan de directeur. En die andere 3, dat deed hij aan zichzelf houden. Nou, je kunt je voorstellen dat deze mensen niet populair waren. En juist bij zo iemand, waar veel mensen met een boog omheen lopen, ging de Heer Jezus eten. En zeker eten in het Oude Oosten, heel mooi, dat zorgt voor een stuk binding. Als je met elkaar eet. Nou, je kunt je voorstellen dat het publiek, de mensen die gaan morren en mopperen. Gebeurt ook in Lucas 19. Opvallend, de Heer Jezus gaat er helemaal niet op in. Een wijze les. Soms kan het heel goed zijn om op mopperen niet in te gaan. Gewoon even te laten gaan. Maar dan gebeurt er iets opvallends. Zacchaeus die voelt van binnen, ik heb het niet goed gedaan. En dan zegt hij tegen de Heer Jezus, Heere, alles wat ik afgeperst heb, wat ik dus eigenlijk te veel gevraagd heb, dat geef ik tot 4 keer zoveel terug. Dus van mijn buurman heb ik 3 penningen te veel gevraagd. Hoeveel penningen geeft hij dan terug? Wie van de kinderen helpt even? Heel goed, 12 penningen geeft hij terug. Maar hij zegt nog iets. Hij zegt ook, ik ga de helft van mijn goederen verkopen en ik geef het aan de armen. Dat zegt Zacchaeus uit zichzelf. Het is een opdracht die de Heer Jezus Christus heeft gegeven aan zijn discipelen. In Lucas 12. En daar zegt hij, verkoop je bezittingen en geef het aan de armen. Hoeveel van onze bezittingen verkopen wij? Hoeveel geven wij aan onze armen? En ik weet wel, dat zal voor de een anders liggen dan voor de ander. Maar het is een Bijbelse opdracht om te denken aan de armen, voor hen te bidden, maar ook voor hen te delen, met hen te delen. Tweede reden. De Heer Jezus zegt dat in Lucas 12, vers 51. En hij zegt daar, denkt u dat ik gekomen ben om vrede op aarde te brengen? Nee, ik zeg u, eerder verdeeldheid. Dat is een lastige. Denkt u dat ik gekomen ben om vrede op aarde te brengen? Nee, verdeeldheid. Dat is een lastige. De Bijbel is op soms best een lastig boek. Niet alleen voor kinderen, maar ook voor volwassenen. Hoe kan dit nu? Jesaja, vraag 10. Noemt de Heer Jezus de vredevorst? Hij is gekomen om vrede te brengen. En dan zegt de Heer Jezus zelf, helemaal niet. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar verdeeldheid. De vraag is, wat bedoelt de Heer Jezus hiermee? Ik zal het proberen uit te leggen met een voorbeeld. Verdeeldheid kan ook betekenen ruzie, oneenigheid of een conflict. Misschien dat een van de kinderen het wel herkent. Misschien ben je een van de weinigen die op een school zit, die op school in de klas naar de kerk gaat. Misschien ben je wel een van de weinigen of de enige bij jou in de straat die naar de kerk gaat. Misschien heb je het wel eens gehoord van iemand anders. Ga jij naar de kerk? geloof je nog in God? Een beetje spottend. Dat kan. Vraag. Wie van de kinderen is er vanmorgen, toen die hierheen ging, heel voorzichtig de deur uitgegaan, om zich heen gekeken en heel voorzichtig hier naar de kerk gegaan? En je ging alleen, niet met je vader of moeder samen. Nee, je ging alleen. En je moest goed opletten of je niet gevolgd werd. En je moest met een hele grote boog lopen. Niet gelijk, maar via een hele grote omweg. Wie van de kinderen heeft dat vanmorgen gedaan? Niemand. Nee. Maar er zijn kinderen, er zijn landen waar het wel op die manier gaat. Er zijn landen, als je naar de kerk gaat, dan kun je door de politie gearresteerd worden. En naar de gevangenis gebracht worden. Denk aan Noord-Korea. Maar er zijn meer landen. Egypte. India. En nog meer landen waar het niet zo makkelijk is om in de Heer Jezus Christus te geloven. En dat is de reden wat de Heer Jezus bedoelt met zijn opmerking. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar om verdeeldheid. Het is niet altijd makkelijk om in de Heer Jezus te geloven. Maar, ook al is het niet altijd makkelijk, het geeft wel heel veel vrede. En het geeft heel veel vreugde om in hem te geloven. En als je het moeilijk hebt, met wat dan ook, dan mag je altijd de Heere God bidden om hulp. En God wil ons zijn hulp, zijn vrede en zijn genade geven. Wat is onze God groot en genadig? Derde en laatste reden waar ik bij stil wil staan, die vinden wij in Johannes 10, vers 10. En daar staat, de dief is gekomen om te stelen, te slachten en te roven. Maar ik ben gekomen omdat ze leven hebben en overvloed. Je hoort hier een hele duidelijke tegenstelling. De Heer Jezus die zegt dit in een gelijkenis van de goede herder. Vraag 11. Een dief die wil stelen, die wil slachten en die wil roven. Nou, de goede herder die zorgt goed voor de schapen. Wat heeft die goede herder nou gedaan? In het land Israël had je schaapherders, hebben we vanmorgen ook kunnen zien. En men bouwde een schaapskooi. En je kunt die schaapskooi maar op één manier binnenkomen. Door de deur. En in die schaapskooi, daar ben je veilig. Buiten die schaapskooi, dan kan er gestolen, geslacht en geroofd worden. Denk aan een wolf, wat ook staat in Johannes 10. Maar binnen die schaapskooi ben je veilig. En de Heer Jezus die zegt, ik ben de deur. Ga door mij naar binnen. Dan zul je veilig zijn. De dief wil alleen maar negatieve dingen. Ook daar hebben we vanmorgen iets van gehoord. Satan wil stelen, slachten en roven. Maar Jezus Christus is gekomen om leven en overvloed te geven. Betekent dat dan ook? Leven en overvloed, dat ik rijk word? Er zijn mensen die dat zeggen op basis van dit Bijbelgedeelte. Kun je je afvragen. Met deze overvloed wordt geen materiële zegen bedoeld, geestelijke zegen. Daar kom ik zo nog even op terug. En leven, wat bedoelt de Heer Jezus hiermee? De gelijkenis van de goede herder gaat het over schapen. Wat heeft een schaap nodig om te leven? Twee dingen. Water en voedsel. Het is opvallend dat de Heer Jezus beide dingen over zichzelf zegt. In Johannes 4 is hij in gesprek met de Samaritaanse vrouw. En hij zegt, die vrouw die is aan het water putten. Als wij water nodig hebben, je draait aan de kraan en dat komt eruit. Dat was in die tijd in Israël niet het geval. Het water kwam uit de grond, uit een bron. En deze vrouw die was aan het water putten en de Heer Jezus zegt, iedereen die van dit water weer drinkt, zal opnieuw dorst krijgen. Maar in Johannes 4 vers 14 zegt hij, maar wie drinkt van het water dat ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven. Water dat opwelt tot in het eeuwige leven. Dat lezen wij ook in Openbaring 21. En ik citeer vers 6. En hij, dat is de Heer Jezus Christus, zei: het is geschied. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft, zal ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens. De Heer Jezus wil dus water van het leven geven, het eeuwige leven. En voedsel, geeft de Heer Jezus dat ook? Ja, ook dat geeft Hij. In Johannes 6, vers 65, sorry, Johannes 6, vers 35, dan zegt Hij: ik ben het brood des levens. Water en brood hebben we nodig voor het eeuwige, voor het leven hier op aarde, maar ook voor het eeuwige leven. De Bijbel wijst heen naar Jezus Christus als verlosser en redder van mensen. Overvloed, tot slot. Ik zei net al, geestelijke zegening. Wij zijn gezegend om anderen tot zegen te zijn. En op welke manier kunnen we anderen tot zegen zijn? Dat kan heel groot. Ik denk aan vanmorgen bijvoorbeeld, hoe er gecollecteerd wordt voor de stichting Schreeuw om Leven. Dat kan. Maar het kan ook in iets heel kleins. Soms een bemoedigende arm om iemand heen slaan. Een kaartje sturen aan iemand die het moeilijk heeft. Of soms zelfs een glimlach. Er was een man die een studie volgde. En hij kwam in een gebouw waar hij voor zijn stage moest zijn. En hij liep daar rond en het was druk. In de gangen liepen mensen heen en weer. En deze man voelde zich op dat moment eenzaam en alleen. Ook al waren er honderden mensen om hem heen. Hij voelde zich eenzaam. En hij liep de trap op. En toen kwam er hem iemand anders, kwam hem tegemoet. En de man die zich eenzaam voelde, kreeg van iemand die de trap afliep een glimlach. Deze man voelde zich gezien. Een glimlach. Wat kan dat veel doen? Laten wij wandelen zoals Jezus Christus gewandeld heeft. Staat er in 1 Johannes 2 vers 6. Met ogen vol liefde, vol bewogenheid, omkijkend naar de naaste. Laat het op deze manier kerstfeest zijn. Laten wij, zoals Jezus Christus het licht is, zijn licht stralen aan de buitenwereld om ons heen. Amen.